hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 90, daarvan het zevende vers. Psalm 90, vers 7. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Het zevende vers van de 90ste psalm. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijden wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof vanavond met de woorden van het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37. En wij zingen in aansluiting daarop het volgende vers uit Psalm 90, namelijk het achtste. Psalm 90, vers 8. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Psalm 90, vers 8, na de belijdenis van het geloof.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot de einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, dewijl als dan hun volle verlossing volbracht zou worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben, hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientieën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Amen.
Vanavond, gemeente, evenals vanmiddag dat het geval was, lezen we uit Gods heilige woord een gedeelte dat we vinden in de eerste zendbrief van de apostel Johannes. Vanavond een gedeelte uit het tweede hoofdstuk. 1 Johannes 2, vanaf het 12e tot het 29e vers, dat is het einde. Ik zei u dat we lezen een gedeelte uit 1 Johannes, het tweede hoofdstuk, vanaf vers 12 tot het einde.
Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend, die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord Gods blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat ze niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Een iegelijk die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken uw gemeente Gods heilig aangezicht en wij bidden hem om zijn zegen in deze avondmiddagdienst. Laat ons samen bidden. Heere, wat ligt er veel gereed. Wat hebt u veel gereed gelegd voor degenen die u lief hebben, die vanuit uw liefde, uw eeuwigheidsliefde voor zondaren, geraakt zijn met uw ontferming en in wier hart uw wederliefde tot u gewekt hebt, Heere. Wat ligt er veel voor hen gereed? En uit die som mogen ze nu al de interest ontvangen. U schenkt er al uit, zonder dat dat wat komen gaat, minder wordt. U bewaart de erfenis voor hen. En u bewaart hen voor de erfenis. Want dit is de belofte die hij ons gegeven heeft. Het eeuwige leven. Maar heren, wij zijn hier nog niet in het eeuwige leven. Wij zijn nog in de aardse bedeling. We zijn nog hier en nu. Samengekomen op deze biddagavond. Om naar uw woord te horen. Wij zijn hier, heren. Terwijl u tot ons komt met het getuigenis van dat alles. Zoals u het in het hart van de oude apostel Johannes gegeven hebt. Om deze kostelijke dingen te verkondigen aan degenen aan wie hij zijn brief geschreven heeft door ingeven van uzelf. Het is een woord, heren, waarvan u het goed gevonden hebt dat het door de tijden heen bewaard zou worden. En dat het over de continenten en over de zeeën heen ook tot ons komen zou. En zo komt het vanavond tot ons. Een diep en aangrijpend woord, heren. Van wat u bent en wat u schenkt. Wat u zijn wilt. En dat voor mensen, heren, van wie niets goeds te zeggen valt. Het mag ons vanavond verkondigd worden. Maar het is wel een tweeërlei woord. Het is een woord, heren, dat ons raken wil in de situatie waarin we zijn. En u kent ons ieder heel persoonlijk. De jongens en de meisjes en de ouderen. Degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Niemand uitgezonderd. En dat heel persoonlijk. En heren, dan weet u wie we zijn. En dan kent u ons hart en leven. En dan weet u wat onze verhouding tot u is. Of het nog is dat we als een vijand tegen u staan, heren. Dat we gewoon gebleven zijn die we van nature zijn. Dat betekent dat er helemaal niets gebeurd is. Niets wezenlijks. Dat we niet zijn afgesneden van onze eigen wortel. En dat we niet zijn overgeplant in die andere wortel. Maar we zijn gewoon wie we waren, heren. En zo kunnen we verder leven. Althans, dat komt voor dat we zomaar verder kunnen leven. En dan ligt er wel voor gereed, dan ligt er wel veel gereed. Maar heren, dan zou het kunnen zijn, wanneer ons leven dezelfde blijft, dat we het niet zullen ontvangen. Maar dat het aan ons voorbij gaat. Omdat wij aan dat grote goed en aan u voorbij zijn gegaan, heren. Omdat we misschien wel heel trouw zondags in de kerk zaten. En met biddag en met dankdag waren we er ook. Heel trouw. En het leek wel heel betrokken. En toch, ons hart is onveranderd gebleven. Zo kan het zijn, heren, tot op dit ogenblik toe. En zo zitten we onder de prediking van vanavond. Een boodschap die, zo is het althans de bedoeling, diep insnijden zal. Want daartoe hebt ge dat woord gegeven. En dan kan het nog zijn dat het langs ons afketst. En dat het ons misschien een ogenblik schampt en meer niet. En dat het niet tot ons doordringt. Laat het zo niet zijn, heren. Maar wilt u met uw geest tot ons komen. Omdat het gewicht van dit woord, dat vanavond tot ons gericht wordt, heel persoonlijk ons raken zal. Opdat we, en zo is het toch de bedoeling, dat we in de prediking voor uw rechterstoel gesteld worden, heren. En dat we er niet meer onderuit kunnen. Dat we geconfronteerd worden met wie we zijn. Met wie we zijn voor uw heiligheid. Doe nog wonderen. We bidden dat ook voor degenen die u door genade kennen mogen, heren. O, dat zal niet onbestreden zijn. En dat zal vanavond ook nog blijken. Maar dan toch. Dan is er een wissel om. Dan is het meest radicale is gebeurd. O heren. Wilt u ons troosten. En laat uw troost ons verrijken. En laat, o Heer, het woord van u zodanig aan ons hart gelegd worden, dat we het mee weten mogen. Deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe, ja, er zelfs doorheen, zal Hij ons geleiden. Heer, het wacht vanavond op u, zoals elke keer. Wij kunnen het niet. In het spreken niet en in het luisteren niet. Het is aan onze zijde zo tekort en zo schamel, Heer. Maar geeft u er inhoud aan. En laat het verstaan mogen worden in ons midden. Dat het woord dat klinkt, de kracht en het gezag en de autoriteit heeft van uw woord. Dan geldt het ook als uw woord. En dan mogen we het zeggen. Alzo spreekt de Heere, Heere. Dan mag de heraut wegduiken achter de boodschap. En dan gaat het niet om hem. Wat zult ge van de kruier spreken? Zo zei ooit een die het geleerd had. Wat zult ge van de kruier spreken? Als de koning arriveert. O Heere, laat dat vanavond gebeuren. Zie op ons neer. In uw gunst en ontferming. In de prediking van het woord. In het horen ervan. En aan het eind van de dienst in onze gebeden. Zegen ons, Heere. Begeef en verlaat ons niet. Maar wees met uw trouw ons nabij. Onverdiend. O Heere, geheel onverdiend. Maar het is wel verdiend. Door een die aan uw rechterhand zit. De grote voorbidder van zijn kerk. Om zijnentwil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen. En we doen dat uit de 7e psalm. Psalm 7, daarvan het 6e en het 9e vers. De 7e psalm, het 6e vers. God, die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. En toont zijn gramschap dag aan dag. Bestrijdt de mens zijn hoog gezag. Blijft hij zich tegen hem verzetten. God zal zijn glinsterend wraakzwaard wetten. En het 9e vers. Ik zal het eeuwig wezen prijzen. Zijn recht, de schuldige eer, bewijzen. Het 6e en het 9e vers van de 7e psalm. U krijgt gelegenheid uw biddaggave aan de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gave. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Johannes 2, het eerste gedeelte van vers 18. In Johannes 2, vers 18a. Waar we het woord van de Heere, opgetekend door de oude apostel Johannes, als volgt lezen. Kinderkens, het is de laatste uren. Tot zover. Geliefde gemeente, ik heb vanavond een zware boodschap aan u. Het laatste uur is ingegaan. Wilt u dat eens een ogenblik letterlijk nemen? Wilt u zo naar de boodschap van vanavond luisteren? Alsof u op dit ogenblik op uw horloge moest zien. Nog 1 uur. Uw laatste uur heeft geslagen. Is dat niet een zeer ingrijpende mededeling? Als ze die tegen je zeggen, je laatste uur. En dan. U hebt het, gemeente, een aantal weken geleden misschien ook wel in de krant gelezen. Een verslag van een vraaggesprek met dominee Spoor, die in dienst is van de stichting Epaphras. De stichting die hulp verleent aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. En het was in dat vraaggesprek dat dominee Spoor herinnerde aan zijn laatste bezoek dat hij nu ongeveer 10 jaar geleden gebracht heeft aan Johannes van Damme in de staatsgevangenis van Maleisië. Daar zat hij, in de dodencel. En nog 1 enkel uur scheidde hem van de galg. Want Johannes van Damme was enige tijd daarvoor met 4 kilo heroïne gearresteerd op het vliegveld van Singapore. En hij was voor de rechter gebracht. En het vonnis was onverbiddelijk en meedogenloos. De doodstraf door middel van ophanging. En zo is het ook gebeurd. Op 23 september 1994. En in de vroege uren van die ochtend mocht dominee Spoor nog een enkel ogenblik met Johannes van Damme spreken. En hij heeft met hem gelezen uit de schrift. En hij heeft een gebed met hem gedaan. Voor deze Johannes van Damme gold het. Het is de laatste uren. Overigens, gemeente, maakt het natuurlijk wel uit in welke omstandigheid het tot je gezegd wordt. Nog 1 uur. En dan? Het kan ook op je trouwdag gezegd worden. Tegen de bruid die bijna klaar is, want ze weet. Straks komt de bruidegom. En ze ziet op haar horloge en ze weet het. Nog 1 uur. Dan zal hij komen. Ook tot haar wordt het gezegd. Het is de laatste uren. En vanavond, gemeente, wordt het tot ons gezegd. Kinderkens, het is de laatste uren. Maar beseft u wel en verplaatst u zich eens in de voorbeelden die ik u zojuist gegeven heb. En bent u het met me eens? Of het ene is op u van toepassing? Johannes van Damme. Of het andere is van toepassing? De bruidegom komt. Nog 1 uur. Gemeente, hoe klinkt het? Hoe klinkt het op deze biddagavond in uw leven? In uw hart. Kinderkens, Het is de laatste uren. Dit apostolisch woord heeft een drietal aspecten. Wanneer ik goed naar mijn tekst luister en u meeneem in de tekst en in de onmiddellijke omgeving van deze tekst, dan beluister ik allereerst dat deze apostolische vermaning is een woord tot waakzaamheid. Dat is het eerste. Ten tweede, een woord tot waarschuwing. En ten derde, een woord tot verwachting. Drie dingen. Kinderkens, het is de laatste uren. Een woord tot waakzaamheid. Een woord tot waarschuwing. En een woord tot verwachting. Vanmiddag, gemeente, zei ik u al dat wanneer Johannes de woorden van zijn zendbrief, van deze eerste en straks ook de tweede en de derde schrijft, dan is hij al een oud man geworden. Het is al 50 jaar geleden, of misschien nog wel meer, dat hij met de Heer Jezus die 3 jaren rondwandelde in het land van Israël. Er is veel veranderd. Jawel. Maar wat ik vanmiddag zei, ik wil het nog een keer zeggen. Nog steeds is hij de apostel der liefde. Nog steeds is hij de apostel die het weten mag, van wie het in zijn evangelie staat als hij omschreven wordt als de discipel dien Jezus lief had. Let erop dat er niet staat de discipel die Jezus lief had. Ja, dat ook, maar dat is de vrucht. De discipel dien Jezus lief had. Jezus had zijn discipel lief. En zo had hij Jezus lief, ongetwijfeld. En we lezen het in dit evangelie, wanneer hij spreekt over de liefde. En wanneer hij put uit de bronnen van de liefde. En van daaruit zijn boodschap geeft. De apostel der liefde. Maar vergeet niet, geliefden. Hij is tegelijkertijd, deze Johannes, de apostel der waarheid. Want dat woordje waarheid, dat komt in zijn evangelie ook nog alles naar voren. Bijvoorbeeld in het 18e vers van hoofdstuk 3. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord of met de tong alleen, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Mijn kinderkens, heb de waarheid en de vrede lief. En dat is, gemeente, niet voor niets dat de apostel zoveel nadruk legt op de waarheid. Want de waarheid was ook toen en daar al, in die eerste tijd, we zouden zeggen, als het over de christelijke kerk gaat, de tijd van de eerste liefde. En de tijd van de prille waarheid. Maar ook toen was de waarheid al een aangevochten zaak, want de waarheid van Gods woord en de leer aangaande de Heer Jezus Christus, het werd bestreden en het werd tegengestaan. En er waren allerlei machten die het probeerden onderuit te halen. En als de apostel nu zegt, kinderkens, het is de laatste uren, dan heeft dat heel direct te maken met het feit dat de apostel pal weer staan, wil staan voor de waarheid. Want ze willen die waarheid weg hebben. Allereerst iets over dat woord de laatste uren. Wat betekent het precies? Wat bedoelt hij ermee? Het is een uitdrukking, gemeente, die alleen maar bij de apostel Johannes voorkomt. Op andere plaatsen in de Bijbel worden wel vergelijkbare dingen gezet of gezegd over de laatste dagen. Maar de laatste uren, dat lezen we alleen in de zendbrief van Johannes. Wat betekent het? Het is het beslissende uur. Het is de laatste beslissende periode voor het wereldeinde. En wanneer Johannes het zo zegt, dan legt hij er de klemtoon op en hij zegt, het gaat erop aankomen. Het beslissende ogenblik is aanstaande. Let op de tijd waarin we leven, want de klok heeft geslagen voor het laatste uur. En toch, gemeente, wij moeten die uitdrukking toch nog wel iets ruimer nemen. Want het betekent niet alleen wat wij bijvoorbeeld zeggen, het is 5:55. Ja, dat heeft het ook wel. Johannes legt de klem erop en het gewicht en de drang. Maar het wil toch nog iets meer zeggen. De laatste uren, synoniem met de laatste dagen, de laatste periode, we zouden wel kunnen zeggen, en met recht, dat daarmee bedoeld wordt de periode vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus tot aan zijn wederkomst. Heel die periode, waarvan wij nu al weten dat die al 2000 jaar duurt. Maar wanneer Johannes het hier zegt, de laatste uren, dan doet hij nog niet eens in eerste instantie op de duur van de periode, maar dan gaat het over het karakter van die periode. We zouden wel kunnen zeggen, gemeente, dat het de derde periode in de wereldgeschiedenis is. De eerste periode, dat was het tijdvak van het Oude Testament, toen de Heer Jezus nog niet op aarde verschenen was, toen hij beloofd was als de knecht des Heren die komen zou om zijn werk te vervullen, heel dat tijdvak tot aan zijn komst, de eerste periode. En die tweede, die veel korter was, maar heel intensief en heel belangrijk, als het ware het scharnierpunt van de wereldgeschiedenis, dat was de volheid des tijds, toen de Heer Jezus kwam en toen hij zijn werk gedaan heeft, tot aan zijn hemelvaart en tot aan de uitstorting van de Heilige Geest. De tweede periode. Maar nu? Nu is het, gemeente, de laatste uren. Nu is het de derde periode. Nu is het de tijd dat de Heilige Geest op aarde is. En wat kenmerkt nu deze tijd? Wat is nou zo typerend voor deze laatste uren? Wel, allereerst wel dat we geen nieuwe openbaring meer te wachten hebben. Alles wat gezegd is en wat gezegd moest worden, dat is gezegd. Gods Zoon is op de aarde geweest. En alle dingen die bij God gedaan moesten worden, ze zijn gedaan. De Heer Jezus heeft toen hij op aarde wandelde ook af en toe nog gezegd, het is mijn uren nog niet, maar de uren is wel aangebroken. En hij heeft het gedaan. Hij heeft geleden en hij is gestorven. En daar op Golgotha, daar heeft het geklonken. Het is volbracht. En zijn heilige Vader heeft het stempel van zijn goedkeuring op zijn werk gelegd. En hij is opgestaan uit de doden en hij is ten hemel gevaren. En sindsdien zit de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. En daarmee, en zeker met de uitstorting van de Heilige Geest, is die derde, die laatste periode aangebroken. Een nieuwe openbaring hebben we niet meer te verwachten. Want wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop acht geven als op een licht. Schijnende in een duistere plaats. Dat is typerend voor die laatste periode. We hebben het woord. En dan nog iets. Daar zit in de gemeente, daar zit in deze periode ook stuwing. Daar zit een voortgang in. Want alles is nu gericht op dat wat de engel gezegd heeft tot de discipelen. Toen ze bij de hemelvaart van de Heer Jezus staarden naar boven. Wat zagen ze? Hun meester ging naar de hemel. Maar wat zei de engel? Deze Jezus, die ge hebt zien heen varen naar de hemel, zal alzo wederkeren, wederkomen, gelijk als gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Zo zal hij komen. Dat is de belofte die gegeven is aan de kerk des Heren. En sindsdien, zo moet het, maar zo is het ook. Want anders is ze niet kerk des Heren. Sindsdien is Gods kerk op aarde een kerk van verwachting. En een kerk van uitzien. En een kerk die net als de discipelen nog steeds naar boven staat. Nu niet om te zien hoe hij heen gegaan is. Maar nu hem te verwachten in heerlijkheid zoals hij beloofd heeft. Kinderkens, het is de laatste uren. En dat betekent, gemeente, dat het erop aan gaat komen. Voelt u dat? Voelt u dat wel eens? We leven in het jaar 2005. We zijn zelfs al over die magische grens, in onze jaartelling althans, van 2000 heen. Het gaat erop aankomen. De dingen gaan zich toespitsen. En dat, dan laat ik u dat schetsen. En dat van twee kanten. Ja, let wel, van twee kanten. Enerzijds, geliefden, gaat het woord van de Heere over deze wereld. O, wat een wonder. Het is begonnen, heel klein en gering, daar in Jeruzalem. Maar daar op die eerste Pinksterdag, daar brak het al uit. Daar waren er al 3000 die in hun hart gegrepen werden. Wie hart de Heere doorkliefde. En die gingen roepen, wat zullen we doen om zalig te worden? En de Heer heeft zich geopenbaard in zijn lieve Zoon. En een aantal dagen daarna nog een aantal duizenden. En zo is het woord voortgegaan. En wat lezen we in het boek der Handelingen telkens weer? Heel kort woord, maar zo machtig. Het woord wies. Het woord nam toe. Vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, Galilea, maar verder naar Damascus en naar Antiochië. En naar Arabië en naar India en naar Klein-Azië en naar Macedonië en naar Rome en naar Spanje. En dat alles nog in de tijd van de Handelingen der Apostelen. En zo is het voortgegaan. En zo heeft de Heere ervoor gezorgd dat zijn woord onstuitbaar de grenzen doorbrak. En mensenharten innam. En als daar, jawel, dat lezen we ook. En als daar op enig ogenblik de apostel Paulus 's nachts ligt te woelen daar in Korinthe. Hij heeft daar al enige tijd gewerkt. Maar hij ziet geen resultaat. En hij zaait dat goede woord. Maar hij ziet niet dat het opkomt. Hij kijkt dus over de dorre akker heen. Maar hij ziet geen groen. Hij ziet niets. En dan is het daar zijn zender. Die zich aan hem openbaart. En die het zegt. Paulus, wees niet bevreesd. Spreek. Spreek. En zwijg niet. Want. Ik ben met u en ik heb veel volk in deze stad. Gemeente, dat zijn de dingen die in deze laatste periode gebeuren. Wanneer de Heer het zegt, ik heb veel volk in deze stad. Er was nog niks van te zien. Er was helemaal niets van te zien. Ze stonden zich nog te vergapen aan de wagenrennen en ze zaten nog in de arena. Maar de Heer zegt het, ik heb ze al. Ze liggen al besloten in het bundeltje der levenden. En ik zal ze aan je geven, Paulus. Je mag het zien. Ik ga ze toebrengen. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Het zal gebeuren, want je leeft in de derde periode. Je leeft in de laatste uren. Mijn raad zal bestaan en mijn koninkrijk zal komen. Dat is de ene beweging. Oh, het is de allerbelangrijkste. En ze is onstuitbaar. Want de Heer Jezus heeft de woorden aan zijn kerk op de lippen gelegd. U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want dat rijk, gemeente, dat is al gewonnen. Dat is op Golgotha al gewonnen. Daar is aan de Satan de doodsteek toegebracht. En daar heeft Christus geglorieerd. Het komt. Het komt, hij komt. Maar in de tussentijd gebeurt er ook nog wel even wat anders. Want dan is daar die andere beweging. Dan is daar die tegenbeweging die vol van kwaadaardigheid is. Die het voorzien heeft op de zaak van Christus en op de dienst van Christus en op de kerk van Christus. En op die arme christenen van Christus. Hij heeft het erop voorzien. En zo horen we de apostel zeggen, kinderkens. En dan legt hij het gewicht erop, besef het toch, je leeft in deze periode, o zeker. Dat is de periode dat het woord voortgaat en dat het gezaaid wordt. Maar denk er toch om, die andere beweging, die tegenbeweging, die is er ook. Kinderkens, het is de laatste uren. En lees dan eens verder. Gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt. Zo zijn er nu ook velen antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Johannes zegt, kijk eens om je heen. Zie het eens. En dan hoef je niet zo ver te zien. De antichrist komt, jawel. En er zijn al antichristen. En uit het volgende vers, gemeente, overschrikkelijk. Uit het volgende vers kunnen we opmaken dat ze zelfs uit de gemeente komen. Ze zijn uit ons uitgegaan. Wie? Ja, degene die zich ervoor lenen om antichristen te zijn. Ze zijn uit ons uitgegaan. Ja, achteraf zien we, ze waren van ons niet, maar we dachten het. Ze zaten met ons in de kerkbank. Ze luisterden net als naar het woord van de Heer. Ze zaten misschien wel aan de avondmaalstafel. Maar ze zijn uit ons uitgegaan. En ze waren van ons niet. En wie zit erachter? Die grote verleider. Die al het mogelijke doet om de waarheid in de leugen te veranderen. En die de kinderen Gods bij Christus vandaan te trekken. En nu staan we even stil, geliefden. Is dat actueel? Zou dat ook van onze tijd gezegd kunnen worden? Ja, in ieder geval dit. Als het toen al de laatste uren was, jongens en meisjes, dan is het nu, in 2005, wel terdege de laatste uren. Zou het ook van ons gezegd kunnen worden? Van deze tijd? Oh, dan kunnen we natuurlijk zien naar China, bijvoorbeeld, waar de huisgemeenten vervolgd worden. En we kunnen kijken naar de islamitische landen, waar je geen christen kunt zijn met goed fatsoen, en waar je onder moet duiken, en waar je geen ruimte ontvangt om de naam van Christus te belijden. Maar zie nou eens naar onze eigen samenleving, naar onze westerse samenleving, waarbij Nederland in veel opzichten vooruit loopt in de ontwikkelingen. Onze jonge mensen, ja, wij allemaal wel, maar voor onze jonge mensen is het zo erg. Die groeien op in de tijd van het postmodernisme. En dat lijkt wel wat. Maar dat is de tijd, gemeente, van de zogenaamde vrijheid. Waarin je mag zeggen wat je wil en waarin je mag doen wat je wil. En waarin je zelf mag weten wat je doet. Vrijheid, blijheid, ik mag... wat ik doe. Dat is deze tijd. En de invalspoort van de antichrist, van alles en allen wat tegen Christus is, dat betekent het antichrist, tegen Christus. Het krijgt een volle ruimte, want het maakt gebruik van dezezelfde vrijheid. Maar gemeente, laten we het niet te ver zoeken. Want let erop, Johannes heeft het over de kerk. Over de kerk van zijn dagen. Degenen die zich nu tegen Christus en zijn gezalfde stellen. Ik zei het al, dat zijn degenen die nog maar kort geleden bij de kerk behoorden. En van wie misschien wel een heerlijk getuigenis vanaf hun lippen kwam. Hoort u de verdrietige klacht van Johannes? Ze zijn van ons uitgegaan. En gemeente, wat moeten we van de kerk van onze dagen zeggen? En dan zal ik het ook niet maar niet verzoeken. En ik zal het maar eerlijk zeggen dat er allerlei ontwikkelingen zijn. Ook in kerken die zich gereformeerd noemen. En ook in de kerken die zich christelijk gereformeerd noemen. Ik wil daar vanavond geen misverstand over laten bestaan. Hoe ver zijn we afgeweken van de gronden der vaderen? En dan hoeven wij ons niet te verheffen, gemeente, want we zijn daarin één. En ook al voelen we daarin wellicht de pijn, of misschien ook niet, en kijkt u er wat op neer. Maar dit is wel zo. We lijken het tegenwoordig beter te weten dan onze reformatoren en dan onze godzalige oudvaders. We weten het beter in alle ontwikkelingen die heel dichtbij komen. Ik zeg het in alle eerlijkheid. De vrouw in het ambt, daar is een drijven om het er doorheen te krijgen. Het toestaan van eenmaal per zondag naar de kerk, nota bene door ambtsdragers. De homofiele praktijk die goed gepraat wordt. En de invloed van de charismatische beweging. Het heeft allemaal zijn ingang en zijn doorgang. Kinderkens, het is de laatste uren. En moeten we nog dichterbij gaan, gemeente? Wij zijn nog stad, wij zijn nog kerk in de stad. In deze goddeloze en decadente stad Rotterdam, daar mogen wij nog kerk zijn. En vanavond zitten we in alle rust en harmonie samen en luisteren naar het woord van de Heer. En dat zelfs onze gemeente toeneemt in aantal, gemeente, ik ben er dankbaar voor. Maar de toetssteen van vanavond geldt ook ons, geldt mij. En geldt de broeders ambtsdragers. En geldt ons allen. Want dit is de vraag. In deze laatste uren, geliefden. Zijn wij het? Wat de Heer Jezus gezegd heeft tot zijn discipelen.
Gij zijt het licht der wereld. De Heer Jezus heeft nog niet eens gezegd, je moet het zijn. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, je bent het. Want anders ben je van mij niet. Gij zijt het licht der wereld. Een stad op een berg. Boven op een berg die niet verborgen kan worden. Gemeente, is dat de typering die ons geldt? Wij hier, de Jeruzalemkerk, in onze stadswijk. Wat gaat er van ons uit, gemeente? Voelen we het? Hebben we er pijn aan? Wanneer we zoals zondags of vandaag hier naar de Jeruzalemkerk lopen en we langs allerlei woningen komen waar niemand uitkomt om ook naar de kerk te gaan. Voelt u het? Of lopen we er langs met oogkleppen en hebben we geen oog voor anderen? Benauwt het u wel eens? De Heer Jezus zei, gij zijt het zout der aarde. Maar als nou zelfs het zout smakeloos wordt, waarmee zal er dan gezouten worden? En wat dat zout zelf betreft, dan deugt het nergens meer toe dan om buitengeworpen en door de mensen vertreden te worden. Geliefde gemeente, bedenk, het is de laatste uur. En nu het tweede. Want er klinkt ongetwijfeld ook een dringende waarschuwing in deze woorden door. We leven in de laatste fase van de wereldtijd. En wat betekent dat? Dat het ogenblik, geliefden, dat er scheiding zichtbaar wordt, aanstaande is. Dat het blijken zal dat er in deze wereld twee soorten mensen liggen als God van de hemel wederkomt. En als Christus Jezus op de wolken des hemels deze aarde zal opzoeken om te oordelen de levenden en de doden, dan zal het blijken. En het is, gemeente, deze waarschuwing die doorklinkt in dat woord kinderkens. Het is de laatste uren. Johannes zegt, hoor naar mij, ik heb u niet voor het verderf over. Besef het toch, het gaat op een eeuwigheid aan. En iets van die bewogen worsteling van de apostel, die horen we in de woorden die direct voorafgaan aan onze tekst. In de versen 15 en volgende. Dan zegt hij het. Nadat hij onderscheiden mensen in de gemeente heeft aangesproken, de kinderkens en de vaders en de jongelingen enzovoort, maar dan vat hij het samen. En dan zegt hij, heb toch de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Heb toch de wereld niet lief. En het is van dat vermaan dat hij erop uitkomt, kinderkens. Het is de laatste uren. Oh, bedenk het toch. Heb toch de wereld niet lief. En mag ik dat woord, dat aangrijpende woord vanavond, gemeente, tot de mijne maken. Heb de wereld niet lief. Wat is dat, de wereld? Oh, dat is allereerst alle zonde. En alle ongerechtigheid, het is dat wat lijnrecht tegen het gebod van de Heere ingaat. Het is dat, jawel, jawel, waarvan ook onze jongens en meisjes weten, dat het niet samen kan gaan met de vreze des Heeren. En dat het niet samenvalt met een teer leven voor hem. De wereld, wat is het? De wereldgemeente. Het is dat wat zich opdringt aan je ogen en aan je oren wanneer je één enkel uur naar de televisie kijkt. Dat is de wereld. En ik zeg nou niet, doe het maar eens. Maar het is wel zo. Wanneer je één uur naar de televisie kijkt, en zeker een commerciële zender, dan zijn alle geboden Gods in veelvoud overtreden. En met het consumeren ervan heb je de deel aan. De wereld. De wereld, het is dat wanneer je één uur door het ongefilterde internet surft en alles op je af laat komen wat zich aan je opdringt. Opnieuw zeg ik, dan worden de geboden Gods zwaar overtreden. De wereld, het kan ook heel subtiel zijn. Je hoeft maar een tijdschrift te pakken in de wachtkamer van de tandarts of in het ziekenhuis. En je hebt de wereld op je knieën. De wereld? Het is de invloed van de verderfelijke muziek waar onze jongens en meisjes alles van afweten. En helaas ook onder ons. Sky Radio, Radio 538 om er maar enkele te noemen. Met de vuile en gore taal van de DJ's. Die de zielen van onze jonge mensen vergiftigen. De wereld. En gemeente, dan is het één van twee. Want wat lezen we in vers 15? Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet met hem. Het kan nooit samengaan. Want dan verklaart de apostel zich nader. Want alles wat in de wereld is, en dan wordt hij ook concreet. Dat mag dus kennelijk. Concreet. De begeerlijkheid van het vlees. En ik hoef het niet nader aan te duiden. En de begeerlijkheid van de ogen. En ik hoef het u niet uit te leggen. En de grootsheid des levens. En ik hoef er verder niks over te zeggen. De apostel zegt, dat is niet uit de Vader. Maar het is uit de wereld. Heel die wereld, gemeente. Van glitter en glamour. De glans van de idols. Uit de wereld van de sport. En van de muziek. En van de film. Jonge mensen, en moet ik het ook tot de ouderen zeggen. Zie het eens, werkelijk. Het is alleen maar bedrog. Het is echt een schijnwereld, het lijkt wat te zijn. Maar het is alleen maar glitter en het is klatergoud en het houdt werkelijk niks in. De werkelijke wereld is heel anders. En je zult de enige niet zijn, die wanneer je er toch aan overgeeft. En wanneer je 22 wordt of 24 en je er afstand van neemt. Dat je je hele leven er last van hebt. Omdat dat gebonk en gedonk in je hoofd telkens terugkomt. En omdat die beelden waar je aan overgegeven hebt. En je dromen zich aan je opdringen. En menselijkerwijs, ze staan de zaligheid in de weg. De wereld. Gemeente, het is niet alleen iets voor de jeugd. Als de apostel zegt, kinderkens, het is de laatste uren, heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Dan is dat niet alleen de grove overtreding. Maar dan is dat datgene wat onze catechisme zegt. De overtreding van het eerste gebod. De afgoderij, dat is... In de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of naast hem iets anders hebben waarop de mensen betrouwen stelt. Het is dat waarvan de Heere Jezus gezegd heeft. Indien iemand tot mij komt en niet haat, dat is, niet op de tweede plaats stelt. Zijn vader en zijn moeder. Zijn vrouw en zijn kinderen. Of zelfs zijn eigen leven. Die kan mijn discipel niet zijn. Ik heb u wel eens herinnerd aan die gelijkenis van de Heer Jezus over die torenbouw, weet u wel. Die man, die was zo overmoedig begonnen. Maar hij had niet bekeken van tevoren hoeveel het hem kostte. En toen bleek dat het hem veel te veel kostte en toen gaf hij het op. Ja, zegt de Heer Jezus, zo kan het zijn. Je kunt wel menen dat je mij wil dienen, maar je bedenkt niet wat het je kost. Het kost jezelf, want je moet de wereld loslaten, je moet alles loslaten. Ja, zelfs je eigen leven. En dan kan het voor ons, keurige jonge mensen en keurige volwassenen, gemeente, dan kan het mijn werk zijn. En dan kan het mijn gezin zijn. En dan kan het mijn hobby zijn. Of het kan mijn banksaldo zijn, of het kan mijn vakantie zijn. En het kan van alles en nog wat zijn. Het kan mijn ontspanning zijn. Het kan misschien wel mijn godsdienst zijn. Of het kan mijn ambt zijn. Maar de apostel zegt, heb toch de wereld niet lief. Maar heb Christus lief. Want, en nu blijkt het, vers 17. Want de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid. Het zal voorbij gaan. Alles waar je op gebouwd hebt. Misschien ook wel hoe goed en hoe vroom en hoe godsdienstig ook. Maar de wereld gaat voorbij. En daarom zegt de apostel het kinderkens. Het is de laatste uren. De Heere staat voor de deur. En als hij komt. Hoe zal hij ons aantreffen, gemeente? Hoe zal hij ons vinden? Jonge mensen. Met je duim op je mobiel. SMS'en. Of met de oordoppen in je oren. Tjonke tjong. Of met de muis in je hand. Om van alles aan je netvlies te laten tonen. Hoe zal hij ons vinden? Hoe zal hij ons vinden? De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Wie de wil van God doet. En dan zeg je misschien de wil van God. Ja, dat is de wil van God, maar dat is mijn wil niet. Mijn wil is zo heel anders. Ik ben tegengesteld aan de wil van God. Dat wil ik niet. En je wil het wel toegeven. Dat je hart een heel andere kant op gaat. En dat je jezelf er niet brengen kunt. Wie de wil van God doet. Mag ik je dan herinneren aan de preek van vanmiddag? Waar het ging over het gebed. Leg dat maar voor de Heere voor en zeg het maar. Heer, ik heb zo'n onwillig hart. En ik kan mezelf er niet krijgen. En ik wil heel andere dingen. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Maar als je het nou niet van plan bent. En als je liever kiest voor deze wereld. Bedenk dan. Bedenk dan. De wereld gaat voorbij. En alles wat tot haar begeerlijkheden hoort. En wie zich vastgeklonken heeft aan de wereld, geliefde. Die zal ook voorbij gaan. Die zal voorbij gaan. En wat betekent dat? Dat wijst op het oordeel van de Heilige God. En zoals God een vijand van hem kan wegwerpen. Zo kan niemand het. Dan zal de Heere je verwijzen naar die plaats. Die van oorsprong bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want hoe zal deze wereld vergaan? Deze wereldgemeente zal brandend vergaan. En wie zich aan de wereld verknocht heeft en zich daaraan overgeleverd heeft en in de wereld is opgegaan, die zal ermee ondergaan. En moet ik het zeggen? Dan zul je eeuwig branden. Geliefden, kinderkens. Het is de laatste uren. Hoor het appel. Om God te zoeken. Om niet bij de wereld te blijven. Maar afscheid te nemen. En de wereld terug toe te keren. En zink maar op je knieën en zeg het maar. O Heere, mag ik u tot mijn deel hebben. Want wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En nu het laatste. Want dit woord, het is ook een woord tot verwachting. We hebben zojuist artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gehoord. En wat hebben we daarin gelezen? En ik zeg het u nog een keer. De gedachtenis van dit oordeel is met recht schrikkelijk. En vervaarlijk, vertaalde Petrus dat in. Vervaarlijk, dat is angstaanjagend voor de bozen en de goddelozen. Maar zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en voor de uitverkorenen. Omdat dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En ze zullen ontvangen de vrucht van hun geloof en van hun hoop. Want dan zullen alle tranen van hun ogen worden afgewist. Kinderkens, het is de laatste uren. Let eens op dat tere woord, die aanspraak. Kinderkens, Het is hier die oude grijze apostel die zijn geliefde gemeenten toespreekt. Hij mag het wel zeggen. Kinderkens. Ik heb zelf ook zo'n oude vriend gehad. Hij was al 50 jaar ouder. Maar toen ik al 40 was, toen sprak hij me aan met mijn jongen. Nou, zo klinkt het. Mijn jongen. Kinderkens. Het is de laatste uur. En moeten we er ook iets van verstaan als de apostel het zo zegt, kinderkens, dat hij zegt. Maar ik ben het instrument geweest voor jullie behoud. Ik heb jullie door het woord mogen baren. Ik heb, zoals de apostel Paulus het tot Timotheus zegt, ik heb je in mijn banden geteeld. Ik mocht zien hoe je geboren werd, hoe je wedergeboren werd. Ik heb je onderwijs en voeding uit het woord mogen geven. En daarom, kinderkens, hoe teer. We maken er ook iets uit op van de zorg. De trouwe zorg van de apostelen. Iets van de diepe verbondenheid en de geestelijke gemeenschap met degene die hij aanspreekt. Hij deelt in hun zorg en hij deelt in hun vreugde. En hij zoekt de vrede van hun hart. Kinderkens, kinderkens, mag ik u een woord van troost aanreiken? Weet, het gaat op de openbaring van uw koning aan. Nog een enkel uur. Hij zal komen die uw bruidegom is. Mag ik u aanspreken als de bruid? Klopt uw hart van verwachting? Hij komt eraan. Hij is aanstaande, ziet. De bruidegom komt. En dan gaat het zingen. En kunt u meezingen, zingt u dan met deze oude apostel. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want op uw lippen is genade uitgestort. Die genade waar ik het van hebben moet. Die genade woorden die u me meegedeeld hebt. Die genade zaken die u in mijn hart verklaard hebt. Uw eigen genadig persoon die in mijn leven geopenbaard is. Die ik kennen mag door de werking van uw lieve geest. Maar komt u, oh wat een wonder, wat een uur zal het zijn. Geen koning is zo schoon. Hij gaat al het mensen schoon, ver te boven. Nog een kleine tijd. En hij komt. En weet, dan gaat hij zijn belofte inlossen. Welke belofte? Wel de belofte die aan hem gedaan is toen hij ten hemel gegaan is. En toen hij zitten mocht aan de rechterhand van zijn goddelijke vader. Toen zijn vader het tot hem gezegd had. O mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En die belofte, die gaat hij dan inlossen. Want als hij komt om zijn bruid tot zich te nemen, dan zal hij ook al, en zo zegt hij door de bruid ook, dan zal hij al zijn en mijn vijanden verdoen. En dan zal mijn zaak, en dat zei Guido de Bret, die een enkel jaar later in de gevangenis zat, dan zal mijn zaak blijken de zaak van Christus te zijn. En daar hoef je niet helemaal voor in een tijd van vervolging te zitten. Dat kan ook wanneer het je verzuchting wel eens is. Heere, twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Want die vijanden die zich aandringen op mijn hart en leven. En die mij van u vandaan willen houden. Die boze diabolus. Die altijd maar als tussenwerper tussen u en mij zit. Hij. Dan zal hij overwonnen zijn. En dan zal het blijken. O, wat een troost. Dat mijn zaak de zaak van Christus is. En dat mijn strijd de strijd van Christus is. Dan zal diabolus worden weggedaan. En alle diabolisten. Want de strijd is al geleverd toen het geklonken heeft. Het is volbracht. Toen was het, en mag ik het u nog een keer zeggen, toen was het al die day. Toen was het decision day. Toen was het al het uur van de beslissing. Oh, het duurt nog een ogenblik. En het duurt inmiddels al 2000 jaar voordat victory day, V-day er zal zijn. De dag dat de koning terugkomt. De dag van de grote vrede. De dag van de verdrijving van de vijand. Maar hij komt eraan. Nu leven we nog in het interim. Kinderkens, het is de laatste uren. We leven in de derde periode. Maar het is de laatste tijd. En het is een getelde tijd. Want het zijn maar 10 dagen van verdrukking. Oh, ik weet het wel. In 1944-45, tussen D-Day en V-Day, tussen de landing van de geallieerden op 6 juni 1944 en de bevrijding op 5 mei 1945, daar lag nog een donker jaar. Daar lag het jaar van de slag om Arnhem. Daar lag, dat was het jaar van het Ardennenoffensief. Het was het jaar van de hongerwinter, ook hier in Rotterdam. Het is het jaar, het is de tijd, dat ik het de Heere achterna klaag en dat ik het hem bid. Heere, dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik kunnen bestaan, en de vijand in die doodvijanden, ze rukken aan met opgespedde mond. O Heere, laat ons toch niet altijd nederliggen, maar geef toch dat we tegenstand mogen doen in de kracht die u ons verleent. Maar dit is de belofte. Ja, het is een belofte, kinderkens. Het is de laatste uren. Nog een ogenblik. Het gaat op de victory. Het gaat op de overwinning aan. Want uw koning die in de hemel zit, hij is het die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Heeft hij het niet gezegd? De troostwoorden tot zijn discipelen. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God. Ge gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, dan zal ik terugkomen. Ja, dan kom ik terug. En dan kom ik u ophalen. En dan zult u voor eeuwig in de door mij bereide woningen mogen zijn. Die oude vriend van me, die ik zojuist aanhaalde, hij verloor op zijn oude dag een bijna even oude zuster. 93 jaar was ze. En op haar rouwkaart stond, en ik herkende de woorden van mijn oude vriend. Heen gegaan is, en daar heb je het, na lang lijden en verbeiden. En dat is de toetssteen. Kent u het? Het verbeiden. Het verwachten. Zo hij vertoeft, verbeid hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hier is het nog de tijd van wachten en verdragen. Hier is het nog de tijd van dulden en van dragen. Hier is het nog de tijd van lijden en van strijden. Maar hij komt. De tijd is aanstaande. Hij spoedt zich naar zijn kerk. En hij zegt het. Geliefden, nu zijn we nog kinderen Gods. En het is ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Zo dan. Vertroost elkander met deze woorden, kinderkens. Het is de laatste uren. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. toch samen de Heere danken en bidden. Buigen ons voor u neer, Heere. Nu we dit enerzijds zo ernstige en neerdrukkende woord ontvangen hebben. En anderzijds het opbeurende en vertroostende woord dat het laatste uur is. En dat de tijd van de boze geteld is. En dat het lang niet meer, dat het niet lang meer duren zal. Of het is met zijn macht gedaan. En dan heeft hij niets meer in te brengen. En dan zal hij uw zaak en uw volk en uw kerk niet meer kunnen bestoken. O Heere, dank voor dit woord. Kinderkens, het is de laatste uren. Maar het greep wel in, Heere. Ook daar en toen ongetwijfeld. Toen de apostel Johannes met zijn apostolisch gezag ze aanwees. Degene die vertrokken zijn. Degene die zich gestoten hebben. Die zich tegen Christus gesteld hebben. Het zijn de antichristen. En zelfs velen. Ze hebben de wereld lief gehad. Misschien wel de wereld van hun eigen ideeën. De wereld van hun eigen godsdienst. Of de wereld van de echte wereld. Van die vunzige, boze, van die goddeloze wereld. Maar de wereld gaat voorbij. En ze zal niet bestaan. En alles wat nu nog als begeerlijkheid wordt ervaren. In de subtiliteit van de verleiding. Het zal er niet meer zijn. Heere, bewaar ons. En laat dat laatste woord. Het laatste woord uit de brief, deze brief van de apostel. Laat het ons mogen aangrijpen, kinderkens. Bewaart u voor de afgoden. Want er is maar één God. O Heere, als we tot u komen in het gebed op deze middagavond. Dan is dat met name ons gebed. En zo kunnen we het samenvatten, Heere. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Laat uw koninkrijk toch komen. We mogen het opnieuw bidden voor onszelf. In de harten van onze jongeren en van onze ouderen. In de harten van degenen die hier met ons zijn en die met ons meeluisteren. Laat uw koninkrijk toch komen. Wilt u toch de koning zijn, Heere? We zitten van nature zelf op de troon. Stoot ons eraf. Trek ons eraf. Want we zijn toch niet gewillig om het te doen, Heere. Wilt u het doen? En wilt u, o koning, o prins Emmanuel, wilt u die plaats innemen, midden in ons leven, opdat alle terreinen van ons bestaan, Heere, aan u zouden zijn gewijd. Wij bidden dat voor onszelf en voor onze gezinnen en voor onze families en voor allen die we kennen en voor onze gemeente en voor de kerken en voor ons land en voor deze wereld. Doe het, Heere. Het bloed van de Heere Jezus Christus is toch niet te gering in waarde. En de kracht daarvan is toch niet te matig om dat te kunnen bewerken. En uw Heilige Geest, Heere, hij doet zijn werk toch niet met mate. Toon het nog. Neem ons en vele anderen onder het beslag van uw woord. En schenk ons die zegen dat we u toevallen. En ook telkens weer. Om werkelijk een onderdaan van u te zijn. We bidden u voor alle werk dat in uw koninkrijk gebeurt. Hier het eenvoudige werk in het midden van onze gemeente, in prediking en in pastoraat en in diaconaat. Het werk van evangelisatie. O Heere, het zou ook wel eens een maatstaf kunnen zijn van de geestelijkheid van de gemeente. In hoeverre er bewogenheid is met anderen, met degenen die buiten staan, die ten dode wankelen. Het zou wel eens een toetssteen kunnen zijn, Heere, voor ieder van ons. In hoeverre het ons ter harte gaat. En ook heel concreet. We bidden u, Heere, laten deze dingen ons toch ook bezighouden. En laat het gebed van ons niet alleen voor het behoud van onszelf en van onze kinderen zijn. Maar ook voor het werk van evangelisatie en van zending. En van de hulpverlening in uw naam. En van de wereldwijde Bijbelvertaling. En van al dat werk dat gebeurt. Van het onderwijs aan aanstaande predikanten. In Apeldoorn, maar ook hier in Rotterdam en op andere plaatsen. Wilt u nog doortrekken, Heere? En wilt u nog tonen dat uw koninkrijk werkelijk komt? En dat u, o Heere Jezus Christus, aan de rechterzijde van uw goddelijke Vader zit, waar u troont. We bidden u voor deze wereld, voor alle ellende, voor alle nood, voor alle zorg en leed, voor alle tranen en pijn, voor alles wat gebeurt, Heere, en de vreselijke dingen die we lezen ook in de krant. O Heere, ontferm u toch, wat gebeurt er allemaal? En wat een verschrikkelijke dingen doet de een de ander aan. Toom het geweld van de zonde toch nog in. O Heere, wij weten het wel in uw woord, dat ook een kenmerk van deze laatste tijd is, van deze laatste uren is. Dat het geweld nog geweldiger wordt en dat de zonde nog meer uitbreekt en dat de ongerechtigheid nog onrechtvaardiger en onheiliger wordt. Maar Heere, wilt u het toch de grens stellen? En laat bovenal door de dienst van uw woord velen gebracht mogen worden onder de banier van koning Jezus. Wilt u zijn, o Heere, met onze eigen overheid, met onze geëerbiedigde vorstin, gedenk haar. Laat ze werkelijk het symbool van ons land mogen zijn. Mag het ook het symbool van Gods zaligheid zijn, Heere. We mogen met veel vreugde u danken voor wat u ons, onze samenleving, in haar gegeven hebt. Maar Heere, wilt u ook in haar eigen persoonlijke hart en in dat van degenen die behoren tot het koninklijk huis zelf regeren en wonen. Wij bidden dat voor onze minister-president en voor de overige ministers, voor de volksvertegenwoordiging en voor allen die in beleid en bestuur een taak hebben. Wilt u ze toerusten, Heere, opdat het waar mag zijn, de belijdenis aangaande de theocratie. God regeert. God de Heere regeert, Hij is koning. Oh, en dat moet gestalte vinden in onze democratie. En dat brengt allerlei moeite mee. Maar laat dit bovenal mogen blijken dat u regeert. Wij bidden u voor vrede in deze wereld. Wij bidden u voor allen die moeite en zorgen hebben, ook in hun eigen persoonlijke leven, ook in onze stad en in onze omgeving, Heere. Mensen die gedetineerd zijn, de verslaafden, de daklozen, de prostituees, de asielzoekers. Allen die gewond en gekwetst zijn. En allen die daarin ook een taak hebben. We bidden u voor artsen en verpleegkundigen in hun mooie maar moeilijke taak. O almachtige God, rust ons allen toe op de plaats waar we verantwoordelijkheid hebben. Zie zo op ons neer. En Heere Jezus, mag het gebed van uw kerk, de kerk van deze bedeling, mag het ons gebed zijn, Heere. Zoals we het lezen kunnen, de geest en de bruid, ze zeggen, kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Maar Heere, bekeer ons dan. En wilt u allen die tot ons behoren en nu nog niet kennen, bijtijds bekeren. En dan bidden we. Ja, Heere Jezus, kom haastig. En nu hebben we deze dag gehad. Een en andermaal mochten we onder uw woord zijn. We vragen om uw zegen. En dan gaan we weer uiteen. En we gaan weer naar school en we gaan ons werk doen. En in de aanstaande periode zullen er jonge mensen zijn die examen moeten doen. Wilt u ook daarin nabij zijn? En of we nu ons werk hebben, Heere, in een fabriek of op kantoor. Of dat we op ons schip ons werk hebben. Ook de schippersfamilies onder ons dragen van u de Heere op. Heere, wie we ook zijn en wat we doen, mag het in afhankelijkheid van u zijn. En zegen ons in al het onze. En mag de uitgang ook van deze dag tot de eer en glorie van uw naam zijn. Want het komt u toe, de eer en de dank, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte nog zingen het laatste vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Het laatste vers van Psalm 73. Thank you.
Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.